Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. In de hal van de kerk liggen Russische evangelisatie- en bijbelpakketten. Graag roepen wij u op om één of meerdere exemplaren mee te nemen. Deze pakketten kunnen, nadat deze door u zijn voorzien van postzegels, verzonden worden. Verdere informatie kunt u vinden in het kerkblad. Aanstaande donderdag vergadert de kerkenraad. Volgende week zondag zal in beide diensten dominee K. Visser voorgaan. En voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. Lofzang van Zacharias, eerste vers. Gemeente, wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 40, de versen 4 en 5. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom, o Heer, en uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Dat is Psalm 40, de versen 4 en 5, na de lezing van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, wij lezen uit het woord van de Heere, uit Lucas hoofdstuk 4, de versen 16 tot en met 30. Wij lezen uit het woord van de Heere, Lucas hoofdstuk 4. En we lezen de versen 16 tot en met 30. En daar lezen wij het woord van de Heere. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden: is deze niet de zoon van Jozef? En hij zei tot hen: gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En ze werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top van de berg op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. De tekst voor de prediking, gemeente, is hier uit Lucas 4, wordt gevormd door de versen 17 en het eerste gedeelte van vers 18. Vers 17 en vers 18a. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Tot zover. In ons gebed, gemeente, willen wij ook denken aan de familie Westerbeke, nu gisteren de vader van broeder Westerbeke is overleden. Zullen we samen bidden. Heere, zo mogen wij opnieuw, dankzij uw genade, samenkomen hier in de gemeente. Heere, u hebt ons gedragen en bewaard in de afgelopen week. En u geeft ons weer het voorrecht dat wij onder het geklank van uw evangelie mogen zijn. En het is een heerlijk evangelie. Want het spreekt ons van u, Heere Jezus, dat uw mond overliep van Gods heilsleer En dat u uw mond en uw tong en lippen niet bedwong. Want u wilde komen. In de boekrol was het van u geschreven. En zo wilde u komen in deze stikdonkere wereld. Waar de duisternis heerst. Maar het land en het volk dat in duisternis gezeten is. Zou een groot licht zien. Want u bent gekomen, Heere, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. En daar mogen wij vanmorgen toch ook weer getuigen van zijn, dat uw evangelie licht ook ons straalt in de ogen. En we mogen het horen. En hoe hebben wij het toch nodig dat dat evangelie licht ook schijnt in onze harten, zodat wij vernieuwd worden, dat licht ook in ons zal schijnen en dat de zon der gerechtigheid voor ons zal opgaan en dat die zon der gerechtigheid waar genezing is, in die stralen, dat die ook op ons mag stralen en in ons binnenste mag werken. Heren, we hebben het allemaal zo nodig om u te ontmoeten in ons leven. We hebben het zo nodig, persoonlijk, waar niemand anders bij is, voor u te knielen en u te leren kennen en u te leren lief krijgen, omdat u eerst zoveel liefde getoond hebt. Heere, vergeef ons dat wij zo onverschillig kunnen zijn. Daarmee vertonen wij hoe slecht en kwaad wij zijn. Dat wij onverschillig zijn tegenover uw spreken. Dat we u voorbij leven. En dat doen we zo gemakkelijk. En daarna zijn we ook nog zo dwaas. Want Heere, dat spreken van u, dat is gericht op ons heil. Op ons welzijn. Op onze eeuwige zaligheid. En op ware troost en genade en zorg en zegen in dit leven. En vooral in het toekomende. En zo zijn we vijanden van onszelf. Omdat wij van nature geneigd zijn uw evangeliewoord voorbij te leven. En dat willen we u belijden, Heer, als onze schuld. En we willen u vragen, Heer, of u niet naar ons wilt zien in wie wij in onszelf zijn. Maar dat wij mogen gedragen worden door uw woord. Door uw geest, door uw liefde. En dat uw genade in onze harten mag werken. Heren, wij bidden u dan om bekering. Om het geestelijke leven. En wij vragen u, Heer, om de doorwerking van uw geest. Dat er een waarachtige opleving mag zijn, Heer. Door de kerken heen. Door ons land heen. In onze gemeente, in onze gezinnen. Ja, in onze harten. O Heere, win ons in voor uw dienst en voor uw koninkrijk. Doe ons uw liefde kennen en daaruit leven. O, ontferm u over ons. Zegen onze jongeren, werk in hun harten. Versier hen, Heere, met de vreze des Heren. En laat de glans van uw nabijheid op hen gezien mogen worden. Dat ze in de liefde Gods mogen leven en wandelen. Heren, dat zal toch nodig zijn. Willen ze in deze wereld staande blijven. Dan zullen ze nu in hun jonge jaren met u vertrouwd moeten raken. En u leren ontmoeten. En u leren te voet vallen. Heren, wil toch zo krachtig werken. Ja, gedenk ons zo in uw genade. Ook in de bediening van uw woord. Van vanmorgen, waarin we verder dat Advents-evangelie mogen ontvouwen. Help ons, Heere, ook bij deze tekst, waarin we toch ook uw komen zien in deze wereld. Heere, laat het een goede en een gezegende dienst mogen zijn. Maar Heere, tegelijkertijd, zoals we hier zijn in de kerk, is er ook zorg onder ons. En we denken nu aan hen, Heere, die afgelopen vrijdag aan het graf hebben gestaan op Urk. En we bidden u, Heere, voor de geliefden en ook voor onze zuster Marie Brouwer. Heere, Het was een heftige week voor wat er allemaal gebeurd is daar op Urk. En Heere, we danken u dat de lichamen gevonden werden en dat de rouwdienst mocht plaatsvinden met alle eer. En Heere, zo is het toch uw goedheid en uw zorg geweest, ook te midden van het verdriet. Heere, we danken u voor een goed getuigenis wat nagelaten mocht worden. En wilt u uw zorg en genade en ontferming daar verder schenken. Heer, en zo zijn ook broeder en zuster Westerbeke zijn opgeschrikt gisteren door het overlijden van hun geliefde vader. Heer, het is heel wat voor Jos en Corine geweest en voor Annelies en Joelle in de afgelopen weken en maanden. Zo vaak daar geweest om te zorgen voor hun vader. En Heer, nu is hij heen gegaan. Nu is iets afgesloten. Wat er geweest is, komt nooit meer terug. Een stem zwijgt en liefdevolle, zorgende handen liggen stil. Maar Heere, u bent er. U gaat door. Heere, wij bidden u om het licht van uw genade over dit gezin. En wij bidden u uw ontferming en uw troost voor Jos en Corine en voor de beide dochters. Sterkt u hen, Heere, ook wanneer ze aan het graf moeten staan komende week. Wilt u hun sterkte zijn en wilt u hen zeer nabij wezen. Heere, zo willen we u ook opdragen, of u in uw gunst ook de familie van dominee Van den Berg wilt gedenken. Nu onze vriend en broeder afgelopen week is overleden. Heere, op maandagavond. En wanneer morgen dan de begrafenis plaatsvindt in Hedel, wij bidden u om kracht voor dit gezin, voor deze familie. Laat uw woord rijk mogen klinken. En zo had dominee Van den Berg het ook gewild. Heere, heb dank voor alles wat u hebt gegeven in hem, aan uw kerk, in Nederland, in Amerika, in China. En wilt u nog de naprediker doen zijn, Heere, van de woorden die hij mocht spreken. Heere, wil ook anderen opwekken om dienaar van het woord te worden. Jonge mannen die door u onderwezen zijn, die besef hebben van uw heiligheid en uw heerlijkheid, die de vreze Gods in hun hart omdragen als een schat. Wilt u ze bekwamen, Heer, om uw dienaar te zijn, omdat er een nieuw geslacht mag opstaan van dienaren van het evangelie, door u uitgestoten. O Heere, we bidden u of u in uw ontferming ook heel de gemeente wil gedenken, de kerkraadsvergadering volgende deze week, maar ook het vluchtelingenwerk wat plaats mag vinden. Heere, zegent u dat werk en geef dat deze mensen die hier als vreemdeling verkeren, dat ze niet alleen in een nieuw land mogen wonen, maar dat ze ook het nieuwe en verblijdende evangelie van de Heere Jezus Christus mogen leren omhelzen. Heere, wilt u dat bewerken en wilt u onze eenvoudige pogingen en het werk wat we doen toch rijk zegenen. Heere, heb dank zo voor al uw zegeningen en bewaring ons geschonken in de afgelopen week, ook als we gereisd hebben. Heere, dank dat u veilig weer terugbracht. Wil in uw gunst, Heer, ons allen gedenken. Zegen uw woord en getuigenis. En wees u in ons midden om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de renovatiekas. En laten we nu zingen uit de lofzang van Maria, de versen 2 en 3. De lofzang van Maria, de versen 2 en 3. Geliefde gemeente, in de adventstijd, altijd een mooie tijd van het kerkelijk jaar, waarin wij nadenken over de komst van de Heer Jezus in deze wereld en hoe dat op zoveel plaatsen in Gods woord beschreven wordt. Komen dan kiezen we geregeld teksten uit het Oude Testament, uit de profetieën, maar soms kiezen we ook teksten uit wat er vlak voor de geboorte van de Heer Jezus plaatsvond. Wat de Heer deed met een man als Zacharias en met Elisabeth en met Maria enzovoort. Maar nu willen wij een andere tekst kiezen uit het woord van de Heer, waarin toch ook blijkt dat de komst van de Heer Jezus daarin wordt aangegeven. En dat is het gedeelte wat wij lezen hier. Toen de Heer Jezus weer terugkwam in Nazareth, na enkele maanden afwezig geweest te zijn, als wij het goed zien. Hij was afwezig, begon al met zijn ambtelijk werk in Galilea. En toen kwam hij weer terug in Nazareth. En toen gebeurde er iets bijzonders. Hij ging lezen en preken in de synagoge te Nazareth. Hij zou zich daar openbaren aan de mensen die hem zo goed kenden. En in het begin zijn die mensen daar in Nazareth zeer onder de indruk. Ze staan versteld van zijn lieflijke woorden die hij sprak. Ze waren enthousiast. Maar even later gaat de Heer Jezus hun ongeloof aan de kaak stellen. En daarom verwijst de Heer Jezus hier in dit gedeelte naar Elia en naar Elisa. Want de mensen van Israël geloofden Elia niet. En ze geloofden Elisa niet. Maar Naaman geloofde. En die weduwe van Zarfat geloofde ook. Het laatste beetje meel wat ze had, dat gaf ze aan de Heere, aan zijn knecht. Maar Israël geloofde niet. En datzelfde zien we hier gebeuren bij Nazareth. Ze willen een wonder van hem hebben, zullen we zometeen wel zien. Maar ze geloofden hem niet. Ze wouden wel een teken. Een kunstje. Doe het ook hier. Maar het was ongeloof bij hen. En de Heer Jezus zegt het ook. Een profeet is in zijn vaderland niet geëerd. En dan stelt hij hun ongeloof aan de kaak. Heel terecht. En wat doen ze? Ze worden boos op hem. Dan willen ze hem nota bene doden. En ze brengen hem naar de afgrond. U kunt het nog zien in Nazareth als u daar komt. Een hoogte. Daarop is het nieuwe stad Nazareth gebouwd. En daaronder lag waarschijnlijk de oude stad. Ze wouden hem eraf duwen. Haat. En zo hebben zij de Heer Jezus ontvangen. En dat is typerend voor overal waar de Heer Jezus kwam. U ziet het bijvoorbeeld ook op zijn intocht in Jeruzalem. Toen de mensen riepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Ze waren enthousiast. En nog in 5 dagen daarna, kruisig hem, kruisig hem. En zo is altijd weerstand tegen de komst van de Heer Jezus. En de Heer Jezus wist van al deze weerstanden. Hij wist van die haatdragende blikken in die ogen van die mensen te Nazareth. En hij wist van de haat van de Joden tegen hem. En toch ging hij. Hij kwam, hij ging, omdat hij moest komen. Het was hem door God opgedragen. God had hem gezonden. En zo wilde hij gaan. En dat zien we eigenlijk weergegeven in de woorden van onze tekst. Dat de Heer Jezus gezonden was en hij moest gaan. Want we lezen dan, en hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was. De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden. En wij zien hier de Heere Jezus gezonden. En dat is ten eerste door de dienaar die hem het boek gaf. Ten tweede door zijn vader die hem gezonden had in deze wereld. En ten derde door zijn volk. Want het was de enige manier waarop zijn volk gered kon worden. Niet dat zijn volk naar hem vroeg, maar dit was de enige wijze om zijn volk te redden. Daarom moest Christus komen. Christus gezonden door de dienaar, door zijn vader en door zijn volk. Zo kwam de Heere Jezus dan te Nazareth. Daar had de Heere Jezus bijna 30 jaar gewoond. Ze kenden hem daar allemaal. Jaren en jaren heeft hij daar gewerkt en gewoond. En ze kenden hem als een liefdevolle, vriendelijke, hartelijke, warme, rustige, Godvrezende jongen. Ze kenden hem als de zoon van Jozef. Hij werd ook timmerman, net als zijn vader. Zoals de mensen dachten dat Jozef zijn vader was. En het was daar ook zijn gewoonte om naar de synagoge te gaan. Zijn gewoonte. Hoe was het daar in de synagoge? Was het daar allemaal zo goed en zo mooi? Nee. Ook daar was wetticisme. En ook daar was wereldgelijkvormigheid. En de Heere Jezus, die de schriften kende omdat hij die zelf geïnspireerd had, hoorde dan die rabbies of die Joodse mannen daar vertellen. En hij zal vaak, wat zal hij toch vaak gedacht hebben, als hij dat hoorde, hoe de accenten verkeerd gelegd werden. En hoe het toch niet goed was. En hoe het evangelie in het Oude Testament verduisterd werd. En dat de mensen opgewekt werden om te hopen op een Messias die de Romeinen zou verslaan. En waarin Israël geëerd zou worden. Dat de Joden het belangrijkste volk zouden zijn op deze aarde. Dat dachten de Joden. Wat zal de Heere Jezus daar gedacht hebben? Als hij de huichelarij zag van de mensen. Hij kende ze, hij zag dwars door hen heen. Maar hij mocht niet zeggen. Want zijn tijd was nog niet gekomen. Hij zag hun ongeloof. Maar hij kon daar toen nog niet over spreken. Pas toen hij gezonden was om in deze wereld te dienen. Toen kon hij ook naar Nazareth komen. En toen kon hij spreken aangename, lieflijke woorden. Met welsprekendheid wat de mensen toch hem zo nooit hadden horen spreken. Ja, de Heere Jezus ging naar de synagoge. Al was het daar ook niet altijd goed. Maar hij deed het. Het was zijn gewoonte. Waarom deed hij dat? Omdat daar de wetten gelezen werden. Daar werden de profeten gelezen. Daar werden de gebeden opgezonden. En daar moest de Heere Jezus zijn. Na zijn gewoonte. Hij was daar trouw in. En dat is toch ook een voorbeeld voor ons. Wij behoren ook trouw te zijn. Onder de lezing van Gods woord, onder de afkondiging van Gods wet, onder het zingen van de psalmen. En wij behoren ook te denken wanneer fotum en groet aan het begin van de dienst gezegd wordt. En ook als de zegen aan het einde opgelegd wordt, dat we dat met een biddend hart ontvangen. Dat elk gedeelte van de eredienst toch voor ons een bepaalde vreugde, een bepaalde lading, een bepaalde prediking is. Zo krijgt u meerdere preken in één dienst. En dan komen we niet omdat de mensen allemaal zo goed zijn, of wij zo goed zijn, of de dominee zo goed is, of de kerkenraad. Er markeert veel aan ons. Maar het woord wordt verkondigd. En daarom behoren wij hier te zijn. Dit is de werkvloer van de Heilige Geest. En als iemand daar niet is, dan had de Heilige Geest bij wijze van spreken willen werken in uw hart, maar u was er niet. Uit liefde tot de Heere behoren we hier te zijn. Dat deed de Heere Jezus ook. Het was zijn gewoonte. En zo ging hij op naar de synagoge te Nazareth. En de mensen zullen wel van hem gehoord hebben. Want zijn gerucht ging uit door het gehele land. Ze hebben gehoord van zijn doop in de Jordaan. En dat er toen een stem kwam. Ja, was dat echt een stem? Of hebben we ons misschien vergist? Maar anderen zeiden, nee, het was een stem. Die sprak. Was dat Johannes de Doper dan? Nee, het was een andere stem die sprak. En er daalde een duif neer op zijn hoofd. Dat is toch heel bijzonder. Nee, begrepen deden ze het niet. En de Melaatse man, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En de Heere Jezus zei, word gereinigd. En die man was helemaal goed. En hij heeft water in wijn veranderd. Echt, ja, daar, in Cana. Een feest. Het was de beste wijn wat ze ooit gehad hebben. In één keer veranderd. Wat is er toch met Yeshua ben Jozef? Wat is er toch met hem? Jezus, de zoon van Jozef. En toen kwam hij terug daar waar iedereen hem kende, waar ze van hem hoorden. En er waren ook Maria, zijn moeder. En er waren broers en zusters van de Heere Jezus. Andere kinderen van Maria die zij door Jozef gekregen had. En toen kwam hij daar en toen gingen ze naar hun gewoonte op naar de synagoge. En daar vond de eredienst plaats. En hoe vond dat plaats eigenlijk daar in Israël? De synagogale diensten, hoe vonden die plaats? Lijkt toch wel heel wat op zoals wij vandaag naar de kerk gaan. En dat komt er ook vandaan. De vroege kerk heeft voortgeborduurd op de Joodse synagoge. En de reformatie heeft weer voortgeborduurd op de vroege kerk. Daarom lijkt onze kerkdienst heel wat op de Joodse synagogale kerkdienst. Het begon dan eerst met dankzegging en of zegeningen. En daarna klonk de geloofsbelijdenis. Shema Yisrael, hoor o Israël. De Heer onze God, de Heer is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met geheel uw kracht. En daarna werd een gebed opgezonden. En als antwoord sprak de gemeente amen. En vervolgens werden gedeelten van de wetten van Mozes gelezen in het Hebreeuws. En waarschijnlijk werden ze daarna gelijk vertaald in het Aramees. Want dat was de taal die de mensen toen spraken, een vorm van dialect van het Hebreeuws. En daarna werden gedeelten van de profeten gelezen, ook weer in het Hebreeuws. En met de vertaling in het Aramees. En weet u, voordat de profeten gelezen werden, was er de gewoonte in de synagoge. Dat heb ik gelezen in die boeken. Ik heb dat zelf nooit meegemaakt. Maar dat ze zo gesproken werd, voordat ze uit de profeten lazen. Gezegend zij de Heere onze God, de koning van de wereld, die de goede profeten gekozen heeft. U hebt een welbehagen in hun woorden, die in de waarheid gesproken zijn. Gezegend zijt gij, o Heere, die de wet gekozen heeft, en Mozes uw knecht, en Israël uw volk, en dat u ook de profeten van waarheid en gerechtigheid verkozen hebt. En als dan de profeten werden gelezen werden, dan werd er een preek gehouden. En dan mocht elke man in de gemeente daar mocht een preek houden. Met toestemming van de raad van de synagoge. En daarbij werden ook psalmen gezongen. En de dienst werd beëindigd door het uitspreken van een zegen. Die waarschijnlijk door een priester die daar aanwezig zou zijn uitgesproken werd. En de gemeente antwoordde met amen. Wanneer in de synagoge de wet gelezen werd of de profeten gelezen werd, dan ging men staan. Dat gebeurde staande. Uit eerbied voor de schrift. Degene die las, die stond. En als dan het boekrol werd dichtgedaan en die man ging preken, dan ging hij zitten. Want dan was het woord van mensen. Maar als er uit het woord gelezen wordt, dan staat de dienaar. En zo zien we dat de Heer Jezus hier gelezen heeft en dat hij hem werd de boekrol gegeven door de dienaar. En toen heeft de Heer Jezus gelezen en toen daarna ging hij zitten. En zo heeft de Heer Jezus daar gepreekt. Ja, het was toch heel fijn toen in die dagen dat elk Joodse man een woord van vertroosting en bemoediging mocht spreken. En daarom konden de apostelen als op reis waren, op hun zendingsreizen, kwamen ze in de verschillende synagogen en hadden ze gelijk een uitvalsbasis waar ze het evangelie konden verkondigen. En dat ze dat Paulus ook in synagogen het woord kon voeren door heel het Midden-Oosten heen. In de synagoge was het ook de gewoonte dat een bepaalde leesorde werd aangehouden. En zo kwam de Heer Jezus in de synagoge te Nazareth en hem werd de boekrol gegeven van de profeet Jesaja. Dat was aan de beurt om gelezen te worden. En waarschijnlijk gebruikte men ook een vastgestelde lezing. Dus dat het opengedaan werd bij een gedeelte dat nu aan de orde was om te lezen. En zo wordt dat gedeelte aan de Heer Jezus gegeven. En zo legt de dienaar dat aan de Heer Jezus. En zo moest de Heer Jezus daar staan, te midden van de synagoge waar iedereen hem kende. En daar heeft hij het gelezen. Juist deze woorden uit Jesaja 61 was dat. Want hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was. En zo zien we Gods leiding, dat die dienaar, de Heer Jezus, de boekrol gaf die hij daar moest lezen, toen op die tijd. En het was juist de boekrol Jesaja, waarin het lijden en sterven van de Heer Jezus zo letterlijk beschreven werd. Het boekrol Jesaja, wat de evangelist is onder de profeten, waarin Gods genade en vrede verkondigd wordt aan een volk dat in duisternis gezeten is. Daarin werd de verlossing en de redding door de Heer Jezus duidelijk omschreven. In dat boek werd zijn roeping beschreven en zijn werk werd daarin uiteengezet. En dat is een boekrol dat de Heer Jezus kreeg. En niemand daar wist wat de vervulling was van die boekrol. Dat wist alleen de Heer Jezus zelf. Het werd hem gegeven. Hij nam die eer niet op zichzelf. Hij zei, ik wil nu wel eens lezen. Nee, het werd hem gegeven. De Heer Jezus zocht nooit zijn eigen eer. En dat moeten wij ook niet doen. Ook niet in de kerk. Geen eigen eer zoeken. Want alles wat wij ontvangen is genade. En de Heer Jezus heeft zichzelf die eer niet toegemeten. Het werd hem opgedragen. Het werd hem gegeven door de dienaar. Het woord werd hem geschonken door die dienaar. En zo werd hij als het ware naar voren geschoven door die dienaar. Om dat woord te lezen. Juist dit woord wat over hem spreekt. Hij kreeg de boekrol. En gemeente, wij krijgen ook zijn woord. Het woord van God, dat kostbaar, levend woord van God. Waar een mens 80 jaar in kan lezen. En nooit uitgelezen daarin raakt. Dat woord dat steeds weer oplicht, steeds weer nieuw is. God schenkt ons zijn woord. De Heer Jezus las het staande. Het wil niet zeggen dat wij thuis dat woord staande moeten lezen. Maar het wil wel zeggen dat wij met eerbied en gewijde ontzag luisteren naar dat woord. Jongens en meisjes, als jullie thuis uit de Bijbel lezen aan tafel, dan moet je stilzitten. Waarom? Omdat het Gods woord is. Moet je goed proberen te luisteren. Je zult niet alles begrijpen, maar bepaalde verzen zul je wel begrijpen. En als je iets hoort wat je niet begrijpt, vraag het aan je papa en je mama. Dan hebben ze ook gelegenheid je het wat uit te leggen. En dan krijg je vaak mooie gesprekken in een gezin. En dan vooral persoonlijk, gemeente. Jongeren, ook ouders en wie we ook zijn. Dat we met eerbied dat woord zelf lezen. Want daarin wordt van Christus gesproken. Het wordt ons gegeven om de gangen van de Heer Jezus daarin te herkennen. En dat dat toegepast mag worden op ons eigen hart en leven. Nou, die boekrol werd hem gegeven door de dienaar, maar het werd hem ook gegeven door zijn vader. Hij werd gezonden door zijn vader. Het was namelijk naar Gods bedoeling dat de Heer Jezus uitgerekend dit woord moest lezen. Elke Sabbat werd in de synagoge uit de profeten gelezen. Handelingen 13, vers 27, daar leest u dat. En ook in Nazareth werd uit de profeten gelezen. Maar het was alles door God geleid. En toen de Heer Jezus dat gedeelte gelezen had uit Jesaja 61. Het is ook heel interessant om dat te bezien. Hij heeft niet die hele profetie gelezen. Hij heeft maar zo'n anderhalf vers gelezen. En toen heeft de Heer Jezus gestopt. De Heer Jezus heeft de zin niet afgemaakt in Jesaja 61. Kunt u thuis nalezen. Waarom niet? Waarom heeft de Heer Jezus de zin niet afgemaakt? Waarom is hij halverwege een tekst blijven steken? Omdat daarna wordt gesproken in Jesaja over zijn tweede komst ten oordeel. Dat hij komt om de dag van Gods oordeel, wraak af te kondigen. Maar daarvoor in Jesaja 61, daar gaat het over het heil, de verlossing, de redding, de verlossing die de Heere belooft. En daar was de Heere Jezus nu voor gekomen. En daarom was het pertinent dat dit gedeelte en ook dit gedeelte alleen nu gelezen moest worden. Maar nu kwam de Heer Jezus om genade en verlossing en verzoening te verkondigen. En zo gaf God de Vader de boekrol aan de Heer Jezus. Want de Heer Jezus werd door zijn Vader gezonden. Gezonden om daar in Nazareth het woord van God te verkondigen. Dat hij, de Heer Jezus, de zaligmaker was. Gevallen mensenkinderen konden behouden worden. Dat was de opdracht die de Vader aan zijn Zoon gegeven heeft. Uit liefde tot verloren zondaar heeft God de Vader zijn Zoon gezonden. En hij heeft onder ons gewoond. Hij is tot ons gekomen uit liefde tot het verloren om het te redden. Want u weet dat God de Vader zijn verlossingsplan al klaar had liggen toen Adam en Eva in zonde vielen in de hof. Toen zij in het paradijs rebelleerden, toen had God het heilsplan al klaar liggen dat Christus zijn Zoon in de wereld gezonden zou worden. En dat zo alleen zondaren met God verzoend konden worden. Want niets of niemand kon die zonde verzoenen. Geen engel, geen mens, geen beest. Dat kon God alleen zelf doen. Maar dan moest God wel helemaal echt mens worden. En zo werd de Heere Jezus mens. De Zoon van God nam menselijk vlees aan van de maagd Maria. Hij werd geboren, werd gezonden, kwam in deze wereld. Om God de Vader bekend te maken aan mensen. God gaf hem de opdracht om zondaren zalig te maken. Om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Ja, dit had God de Vader al besloten in de eeuwigheid. In het verbond der verlossing tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat God de Vader een volk verkoren had en aan zijn Zoon gegeven had. En dat God de Zoon op zich genomen heeft om voor dat volk te betalen. En dat volk te trekken en te vergaderen. En te bewaren bij die verworven zaligheid. En dat God de Heilige Geest dat verlossingswerk van Christus zou leggen in het hart. Dat was het verlossingsplan van God. En nu ontvangt de Heer Jezus hier de taak om dat verlossingsplan ten uitvoer te brengen. En vandaar krijgt hij deze boekrol. Ik denk, het is de enige keer in de evangelie, als ik het goed zie, waar gesproken wordt wat de Heer Jezus las in een synagoog of een tempel. Hij las dit woord uit Jesaja 61. De onbegrijpelijke liefde van God de Vader werd daarin verkondigd. Mensen die niet de moeite waren om aangezien te worden, daar ziet God naar om. En wanneer de volheid des tijds was aangebroken, de tijd die God had gesteld in de wereldgeschiedenis, toen kwam Christus. Het was allemaal liefde. Wat een liefde. Hebt u God lief? Als de Heer u nou zo aankijken vanmorgen en vragen, hebt gij mij lief? Wat zou u dan zeggen? Wat zou jij dan zeggen? Zie wat een liefde God had, dat hij zijn Zoon gezonden heeft in deze wereld. Moeten wij hem niet lief hebben? Hem omarmen, hem omhelzen. Laten we erom bidden, ons leven lang. Leer mij u lief te hebben, met alles wat ik heb. God de Vader was zo goed dat hij het kostbaarste wat hij had wilde overgeven. Hij is met geen aardse vader te vergelijken. Zo medelijden met gevallen zondaren. Betaling moest plaatsvinden. Aan het recht van God moest voldaan worden. En daarom zond hij zijn Zoon. Waardig is het lam dat geslacht zou worden, om het boek te nemen en te openen. En wanneer hij opent, dan opent hij de schriften. En dan opent hij ook het verstand van mensen. Dan gaan ze de schriften begrijpen en dan blijkt hun weerstand daartegen. Maar we hebben het ook gezongen, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen, want mijn liefde en mijn ijver brandt. En zo zien we de Heer Jezus daar staan, met een hart vol liefde. Hij wilde zelf komen. Want de enige wijze om zijn volk te verlossen was om te komen en te lijden en te sterven. Om verlossing te kunnen bewerken, was dit de enige weg. En zodoende was zijn volk eigenlijk de oorzaak dat de Heer Jezus hier kwam. Zijn volk had hem in feite. Hun ellende, hun nood riep om Jezus. En al werd hij gezonden door God de Vader en door zijn eigen vrije wil. Het was zijn volk waarvoor hij kwam. Waarvoor het zo nodig was. Dat hij gezonden zou worden in deze wereld. Enige manier om zijn volk te verlossen. En toen stond de Heer Jezus daar in het besef van deze roeping. En dan las hij. De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating. en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Uit Jesaja 61, vers 1 en 2. Hij zei het, wat ze eigenlijk hadden kunnen weten. De geest des Heren is op mij. Ze zien het, ze horen het aan de lieflijke woorden die uit hem kwamen. En niemand kon hem van enig onrecht beschuldigen. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij relateert gewoon aan wat er gebeurde bij zijn doop in de Jordaan, waar de mensen van gehoord hadden. Hij werd letterlijk gezalfd door een duif, een teken van de Heilige Geest. Hij werd gezalfd. En waarvoor? Wat ging hij dan doen? Om de armen het evangelie te verkondigen. En dat deed de Heere Jezus. Vanuit Capernaum, dat was zijn uitvalsbasis. En vandaar vertrok hij rondom door Galilea heen. En de mensen wisten het. Hij verkondigde het evangelie. En ze wisten het, hij geneest. Daar hadden ze van gehoord. En hij geneest de gebrokenen van harte. Die lieflijke woorden die mensen ruimte en uitzicht gaven. Mensen die vastzaten in door boze geesten beklemd waren als gevangenen. Die werden bevrijd, loslating. Blinden kregen het gezicht. Hij predikte het aangename jaar des Heren. De mensen hadden kunnen weten, dit is letterlijk wat er nu gebeurt hier door deze Jezus van Nazareth. En zo heeft de Heere Jezus hier iets gedaan wat hij zelden deed. Hij gaf een letterlijke heenwijzing. Ik ben de Messias. Hij heeft zijn eigen volk daar in Nazareth, waar hij zo vertrouwd mee was, zo'n duidelijke prediking gegeven. Als nergens anders. Wat de Heere Jezus zelden deed. Toen hij het gelezen had. Met zoveel nadruk. Dat iedereen moest naar hem kijken. En hij rolde de boekrol terug. En hij gaf het aan de dienaar. En iedereen keek naar hem. De spanning was om te snijden. En wat zei de Heere Jezus? Heden. Vandaag. Is deze schrift in uw oren vervuld? En de Heere Jezus zei niets te veel. Want ze hadden het allemaal al kunnen weten. Bij wat ze al gehoord en misschien wel gezien hadden. Ik ben de vervulling van Jesaja 61. Ik ben de Messias. Zo duidelijk. Het heerlijke evangelie van redding. Zij die niet meer het leven aankonden, werden bij hem in de ruimte gesteld. Zij die gebroken van hart waren. Zij die vastzitten in de gevangenis. Dit heerlijke evangelie van mensen die met hun schuld geen raad weten. Mensen die blind zijn. Die niet weten hoe ze moeten gaan in het leven. Dat volk gezeten in grote duisternis zal een groot licht zien opgaan. Ik ben hem. Ik ben de Messias. Ik ben gekomen om te prediken het aangename jaar des Heren. Dat is het jubeljaar onder Israël. Elk 50 jaar het jubeljaar. Alle slaven gingen naar huis. Alle hypotheken werden op nul gezet. Iedereen kreeg zijn eigen voorouderlijke erfdeel terug. Het was vrijheid, het was sociaal recht. Het was goed. Iedereen had meer dan genoeg. Vrijheid. Slaven konden naar huis vrij. Het jubeljaar, het aangename jaar des Heren. En daar werd ingeluid dat jubeljaar met bazuingeschal. En daar slaapt Psalm 89 weer op vers 16. Welgelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. Het geklank, de bazuin, roep van het jubeljaar, verlossing. En daarom kwam Christus, om verlossing te verkondigen. Het jaar des Heren, het jubeljaar. En weet u, dat jaar duurt niet één jaar, niet twee, het duurt al 2000 jaar. Ja, is dat niet heerlijk? Dat jubeljaar is niet gestopt. Een jaar nadat de Heer Jezus hier gepreekt had. Nee, het ging door. Tot op vandaag toe. Want vandaag is het het aangename jaar des Heren. Nu is de Heer Jezus nog steeds een grote heelmeester. Om zij die bezwaarde harten hebben te vertroosten. Om vrede te geven aan hen die de last dragen van de zonde. En die vrezen voor de toren van God. Die vermoeid en belast zijn. De Heer Jezus is nog steeds die grote verlosser. Hij weet precies hoe u gaan moet. Hoe u wandelen moet. U weet niet hoe u verder moet. Maar bij de Heer is kracht. Bij de Heer is altijd een weg. Altijd is er bij hem een weg van verlossing. Er is geen put te diep voor de Heer Jezus om u eruit te halen. Want vandaag is het het welaangename jaar des Heren. En steeds verloste de Heer zijn volk uit Egypte. Uit de vijanden in de richterentrijd. Uit de ballingschap. Maar die grote verlossing, de zonde, daarom kwam Christus. Want heden is deze schrift in uw oren vervuld. Het is een voldongen feit. De Heer Jezus heeft meer gezegd. En ze stonden onder de indruk van, is deze de Messias? Maar hij is Jezus, de zoon van Jozef, de timmerman. En ze wilden het niet geloven. Nee, dit kan niet. Nee, dit is niet zo. Nee, nee. Nou, u hebt vele wonderen gedaan, hebben van gehoord. En sommigen meer van ons misschien wel gezien. Maar doe ook hier een paar wonderen. Vinden we fijn, vinden we mooi als u dat doet. Een paar tekenen, een paar wonderen. We willen wel wat zien. En dan laat de Heere Jezus trouw aan zijn roeping. Al zou het hem hun haat kosten. Hij liet hen zien dat ze geen recht hadden op wonderen en tekenen. Er waren vele weduwen in Israël ten tijde van Elia. Maar ze geloofden hem niet. Hij was de laatste overgeblevene. Dat dacht hij toen zelf. Maar er was die weduwe in het land Sidon, die geloofde hem. Er waren vele melaatsen in het land ten tijde van Elisa, maar ze geloofden ook Elisa niet. Ze hebben zijn woord niet aangenomen. Maar Naaman de Syriër, die geloofde eerst ook niet, maar uiteindelijk geloofde hij wel. En hij ging in de Jordaan. En deze mensen in Nazareth, die geloofden niet. En wanneer de Heer Jezus hen laat zien dat ze geen recht hebben op tekenen. En dat God vrij is in wat hij doet. Hij is vrij om een heiden te kiezen en jullie voorbij te gaan. Toen werden ze boos. Want wij zijn Abrahams kinderen. Hoe durf je ons te vergelijken met een Syriër? En met een Canaanitische vrouw daar uit Sidon? En die mensen die zo eerst onder de indruk waren van zijn woorden, nu breken ze uit in bittere vijandschap. En ze willen hem nota bene doden. Ze komen hem niet uitstaan. En God mag almachtig zijn en God mag zegenen en God mag alles geven. Hij mag koning zijn. Hij mag ons vrijspreken van de zonden. Hij mag ons straks naar de hemel brengen, maar als God soeverein is en doet al wat hem behaagt en wij daarvoor moeten buigen in het stof, dat wil de mens niet. En zo was het hier bij die mensen in Nazareth. Ze hebben hem niet ontvangen. En u, hebt u hem ontvangen? Straks hopen wij het kerstfeest te vieren. Hij is gezonden. Enige manier om zijn volk te redden. Hij is gekomen om u zalig te maken. Ontvangt u hem? Buigt u voor hem? Leert u het ook zeggen, ik heb geen recht om door u aangezien te worden. Ik heb recht op niets, Heere. Maar leert u ook bij hem te bedelen om genade. Want hij wil u een gedrukte, geschudde, overlopende maat geven. Kerstfeest is het feest van geven. En de Heere geeft zijn enige geboren zoon. De Heere wil zoveel geven. Ja, hij zal ook ontvangen. Hij zal ook zijn eer ontvangen. Dat zal zeker gebeuren. Maar hij wil nu geven. Ontvangt u dat? Is er plaats bij u? Of verhardt u zich misschien in ongeloof? En denkt u misschien zit het al goed met ons? En vindt u dat u recht hebt op genade? Dan begrijpt u niet wat genade is. Genade is vrij. Maar verlangt u naar het eeuwige leven met de Heere? Verlang je dat hij je leven in beslag zal nemen? Dat hij jouw God en jouw koning zal zijn? En dat je mag leren te wandelen in zijn wegen? Verlang je daarna? Bid je daarom? Dan mag je weten, vandaag is het het aangename jaar des Heeren. En hij leeft om ook jou zalig te maken, om ook jou te leren hoe je wandelen moet, om jou kracht te geven in alle mogelijke omstandigheden staande te blijven op dat woord God en om hem te kennen in je hart met liefde en met toewijding, dat je hart en ziel brandt voor hem, dat wil hij leren en geven. Daartoe is hij gekomen. God heeft hem gezonden om zijn volk te redden. En hij staat ook gereed om u, jouw leven te vullen. Daarom is Advent zo mooi. Christus komt niet alleen 2000 jaar geleden. Hij komt nu. In u, in jou, in mijn hart. Dat is zo mooi. Hij komt. Hij is gezonden. Dat is Advent. Maar hij komt nog een keer. Hij wordt straks nog een keer gezonden. Ik weet niet wanneer dat zijn zal. Maar ik weet wel, die tijd komt al dichterbij. Want deze wereld kraakt in al haar voegen. Alles spant. De volken zijn in onrust. Heel de wereld door. In Amerika, in Frankrijk, in Israël, in Thailand, in China. Overal. Er is spanning en onrust onder al de volkeren. Het onrecht neemt alleen maar toe. De corruptie, ook in het Westen, neemt alleen maar toe. En de zoutende invloed van de 10 geboden gaat steeds verder weg uit onze maatschappij. De weerhouder wordt weggenomen. Het einde nadert. Straks wordt de Heer Jezus weer gezonden. Dan niet als zaligmaker. Niet om het aangename jaar des Heeren uit te roepen. Dan komt hij het om te oordelen. De levenden en de doden. Wij verwachten hem als rechter. En dan komt hij om al zijn volk te vergaderen. Al die mensen die gebroken van hart zijn. Die tot hem vluchten. Maar allen die niet voor hem willen buigen worden straks uitgeworpen. En daarom. De tijd dringt. kust de Zoon nu. Hij is alles waard. Kus de Zoon in zijn liefde, opdat hij niet toorne. Amen. Zullen wij zingen Psalm 2, het zesde vers. Laten wij bidden en danken. Barmhartige Heere, u bent heel goed en u spreekt nooit een ijdel woord. U hebt op een zeer goede en lieflijke wijze gesproken daar in de synagoge te Nazareth. U hebt uzelf daar zo heerlijk en open geopenbaard aan die mensen die u zo goed kenden. U hebt het daar letterlijk gezegd dat u de Messias bent. En de mensen hadden het kunnen zien dat u het was. Want uw Heere Jezus had liefde voor die mensen in Nazareth. Ze waren uw eigen volk. Maar ook hier wordt het woord vervuld. U kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Heere, we belijden u dat wij van nature net zo'n hart hebben. Dat wij ook geneigd zijn om het woord wat in de kerk horen, maar naast ons neer te leggen. En daar ook verder niet over na te denken. En dat is niet anders dan ongeloof. En ongeloof wordt straks vijandschap. Ongeloof wordt straks ergernis. O Heere, verlos ons van dat ellendige ongeloof en leer ons u te volgen. U het lam, waar het lam ook naartoe gaat. Heere, gaat u met ons deze dag. Heb dank voor wat u ons schonk. Zegent u de zondagschool vanmiddag en breng ons vanavond ook weer samen in uw huis. Hoor ons bidden, om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 89, het zevende vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.